De meeste van jullie weten zo langzamerhand dat we bezig zijn met een serie over wat zegt de Bijbel over de mens. En we hebben er al 4 preken over gehad. Dit is nummer 5. En het gaat inderdaad vandaag over de Heilige Geest. Daar gaan we straks ook een stukje over lezen. Maar ik denk even, voor de mensen die daar niet steeds bij geweest zijn, even een opfrissing, heel kort. We zijn begonnen met de schepping. God schiep de mens. Als man en vrouw schiep hij hen naar zijn beeld. Dat was de eerste. Toen kwam de zondeval. Maar gelijk in Genesis 3 blijkt al dat God de mens weer opzoekt. En uiteindelijk resulteert dat opzoeken van God, van de mens, resulteert in het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus Christus die kwam en Johannes de Doper wees op hem. En de mens heeft de keus te maken in het leven om dat offer van Christus, van dat Lam Gods, aan te nemen of niet. De verloren mens leeft hier op aarde, dankzij Gods genade. Want God had ons ook allemaal kunnen vernielen, zegt de oude Statenvertaling. De verloren mens leeft hier ook nog op aarde. En de verzoende mens leeft hier ook op aarde, maar heeft daarnaast een bijzondere genade van God ontvangen. Het eeuwige behoud en weten dat je eeuwig het eigendom van Christus bent. En samen vormen al die gelovigen de gemeente van Christus, voorbestemd om de bruid van Christus te worden. Nou, zover zijn we de vorige keer zo'n beetje gekomen. Allemaal dingen die we ontvangen hebben. Dat is een grote rijkdom. En vanmorgen nog één keer krijgt u iets. U krijgt iets heel bijzonders, dat zult u zien. En daar gaan we over lezen. Een moeilijk gedeelte. Maar we lezen 1 Korinthe hoofdstuk 2. En dan beginnen we bij vers 6. 1 Korinthe hoofdstuk 2. En dat gaat over de Heilige Geest. Het is eigenlijk wat die geest in het leven van ons christenen doet. Het gaat dus niet om spektakel vanmorgen. Dat is een heel ander aspect ook van die geest. Maar het gaat er hier om wat die geest in ons leven doet. 1 Korinthe 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar de wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheim. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is, zoals beschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden van menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dan hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover. Moeilijk gedeelte. En we zullen zien, zo langzamerhand dan komen bepaalde aspecten van wat we gelezen hebben wel naar voren. Hoe ver is het met de beamer? Zou hij er zijn?
Ja.
Kijk, dan is het mooi. Het staat er al. We gaan vanmorgen even hebben over, dit zijn even de punten van de preek. Niet drie, maar vier. Dus het is nog meer dan u vroeger gewend was. Dan was het drie punten, hè. Maar dit zijn er vier. Dat is een extra, dat komt omdat ik jarig ben. Als wedergeboren kind van God schenkt hij jou de Heilige Geest. Daar gaan we eerst over nadenken. En dan gaan we nadenken over de gaven van de Geest. En wat merk ik van die Heilige Geest? En wat ziet een ander bij mij van de Heilige Geest? En daar ligt misschien wel de nadruk op. Ik wil beginnen met een voorbeeld voor de jeugd, maar misschien ook voor ons. Je mag naar de volgende. Kijk eens. Een Lamborghini. Dat is een heel duur merk. 250.000 euro. Prachtige auto. En ik heb dat voorbeeld een keer eerder gebruikt, maar dat doe ik nu weer. Want dat helpt mijzelf soms ook. Je kunt die auto natuurlijk hebben. En je kunt hem kopen. En je kunt hem voor de deur zetten. Lamborghini, onthoud goed. Ja, hij is een autoliefhebber. Onze grote vriend. He, geweldig. Je kunt hem voor de deur neerzetten. En je kunt ervan genieten. En je kunt zeggen, ik heb een nieuwe auto gekocht. En wat kost die dan wel? 2,5 ton. Je kunt ervan genieten. En je gaat erin zitten. En je ziet die knopjes. En die bekleding. En al die toeters en bellen in die auto. En hij ruikt ook nieuw. Wat geweldig als je zo'n auto nog eens zou mogen bezitten. Maar ja, hij staat er alleen maar. Heb je er niet zoveel aan? Je kunt een beetje opscheppen naar je vrienden toe die komen. Zij mogen er ook wel even in zitten. Maar ja, het schiet niet zo op. Wanneer wordt die auto echt een auto? Wanneer wordt hij waar hij voor bedoeld is? Wanneer wordt hij dat hij suist over de weg zoals deze op dat plaatje? Wat moet er dan gebeuren? Ga maar even door. Kijk, die heb ik ook gebietst. Van Route 66 in Amerika. Daar staan zulke tankstations nog. Er moet nog benzine in. Of olie. En zelfs dan is het nog niet helemaal goed. Want benzine, dat lijkt allemaal wel heel heftig en gevaarlijk. Maar je kunt het gewoon in een emmer doen of in een kan. En je kunt het van de ene in de andere gieten en er gebeurt niks mee, net als water. Er is nog één ding dat is nodig. Een vonk. Daar moet vuur bij. En wees gewaarschuwd, want dan wordt het gevaarlijk. Dus die auto, die vorige, die krijgt pas een bestemming als die benzine erin is. Als je getankt hebt en dan gaat het gebeuren. Ik heb niet nagekeken hoe hard die kan, maar hij kan heel hard. Hij mag vast niet in Nederland op de weg rijden. Ja, hij mag wel rijden, maar dan moet hij sukkelen voor zijn doen. Hè? Nou, onthoud dit beeld maar, want dat hebben we straks waarschijnlijk wel nodig. Hij mag wel even uit. Als wedergeboren christen, opnieuw geboren christen, schenkt God ons zijn geest. Dat is bijzonder, dat is, de Heer Jezus noemt dat aan zijn discipelen de trooster. Want de Heer Jezus zegt in de hoofdstukken 14, 15, 16 van het Johannesevangelie, dat hij de wereld zal verlaten, maar, zegt de Heer Jezus, Er komt een trooster. Hij wordt ook wel een parakleet genoemd in een van die teksten in Johannes. Een plaatsvervanger, een advocaat. Hij is erbij gekomen. Je krijgt een trooster. En eigenlijk is die Heilige Geest nog veel geweldiger, want de Heer Jezus leefde in Nazareth, in Jeruzalem, in Israël, zullen we maar zeggen. Maar de Geest van God is universeel. Die woont in jouw hart. En die woont in het hart van mensen in Amerika. En die woont in het hart van mensen in Korea en Afrika en noem maar op. Hij kan tegelijk bij jou zijn en bij mij zijn. God schenkt ons zijn Heilige Geest. Die Heilige Geest op zich is geen kracht. Maar die geeft kracht. Handelingen 1 vers 8, Kees, geeft kracht. Zo is dat. Dat heeft hij erin gepeperd vroeger. Handelingen 1 vers 8, geeft kracht. De Heilige Geest geeft kracht. Spectaculaire kracht, denken sommigen dan. Jazeker. Maar ook gewoon kracht, ook heel persoonlijk. Het waren ook hele rustige liederen, zei Taco, toen we die laatste liederen zongen. Want de Heilige Geest, die woont ook gewoon in jouw hart, zonder spektakel, zullen we straks zien. Maar toch doet hij iets in ons leven. De Heilige Geest is een persoon. En je kunt die Heilige Geest, en daar ga ik niet op in nu, maar dat komt nog. Een andere keer, die Heilige Geest kun je ook bedroefd maken. Staat er in de Bijbel. En je kunt je verzetten tegen de Heilige Geest. Met andere woorden, je kunt die tank wel vol benzine gieten, maar als je het sleuteltje niet in het stopcontact doet, als die tenminste nog een sleutel heeft, zo'n dure, en hem niet omdraait, gebeurt er nog helemaal niks. Dus die Geest van God is toch wel iets heel bijzonders. We lezen in het Oude Testament al van Gods Geest. We zijn begonnen met deze serie in Genesis 1. En daar gaat het ook al over de Geest van God. De Geest van God zweeft over de wateren, staat daar. En verder werden profeten in het Oude Testament verlicht door de Geest van God, zodat ze dingen konden zeggen die ze zelf niet begrepen. Daniël moest dingen opschrijven waar hij geen weet van had, profetieën over de eindtijd. De Geest van God greep Simson aan. Ik las in de Bijbel, toen Simson opgroeide, toen begon de Geest van God hem aan te drijven. En als Simson in nood is, of als er echt zijn kracht gebruikt moet worden, dan lezen we weer in de Bijbel dat de Geest van God hem aangrijpt. Oh, Simson was zelf niet sterk. Toen zijn haar eraf was, en dat kwam niet alleen door het haar, maar dat weten we, daar gaan we verder niet op in, maar toen was de kracht ook geweken. Die Geest van God gaf kracht aan hem. Het was de Geest van God die de Heer Jezus in de woestijn leidde. Het was de Geest van God die Maria bevruchtte van haar goddelijke zoon. En David bad in Psalm 51, Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij, want hij had gezondigd, u weet het, met Bathsheba. En er staat nog een prachtig verhaal in de Bijbel. Dat heeft me een beetje geraakt. Dat vond ik toch wel mooi. Dat ging over Bezaleel. Wie van jullie kent Bezaleel? Nee? Oké. Bezaleel was een pakensisser van Hur. En kent u Hur? Na vorige week wel, want toen ging het ook over Hur. Toen Mozes moest bidden in de strijd van Amalek tegen Israël, toen was Jozua aan het vechten en toen zat Mozes met de staf omhoog. Maar dat was niet alles. Want dat kon Mozes ook niet volhouden de hele dag. Toen zaten er twee man naast hem. Aaron, de broer van Mozes, en Hur. Gur staat er in de Bijbel. Met een C ervoor. Maar die spreken wij maar niet uit. Hur. Die zat daar ook. En die Hur die had in de gaten dat dit een strijd was in de hemelse gewesten. Dit was niet zomaar een twist, zoals we vorige week hoorden. Maar dit kwam erop aan. En hij wist dat het gebed nodig was. En daarom ging Hur daar zitten om Mozes' armen te ondersteunen. Een prachtig beeld trouwens, en dan verlaat ik dat weer. Maar dat is een prachtig beeld trouwens van de gemeente. Als mensen moe worden van bidden, dat jij die armen van die mensen steunt. En ik denk als Pieter en Marieke eens een keer moe zijn geworden of de moed niet konden opbrengen om te bidden, dat jij dan een arm steunde van hen en dat jij dan voor hen bad. Dat is geweldig. En zo zat die Hur daar ook Mozes' arm te steunen. Nou, die Hur die had een pakenzussen en dat was Bezaleel. En wat was er nou zo bijzonder aan die Bezaleel? Nou, daar staat in Exodus 31 vers 3, dat God hem met zijn geest vulde. Hij gaf niet een klein beetje geest ook aan hem, dat hij dacht, nou hij had al een goed verstaan, nou moet er ook nog maar wat geest bij. Nee, God vulde hem met zijn geest. En wat moest die Bezaleel dan doen? Dat wordt zeker een groot profeet of zo, niks ervan. Het was een techneut. Een man met gouden handjes. En hij werd geroepen om de tabernakel en de ark en alle gouden en alle voorwerpen die in de tabernakel kwamen te staan, te ontwerpen en te bouwen. Hij kreeg daarvoor dus, hij werd gevuld, vervuld met de geest van God. Dat vond ik zo mooi, dat God die man daarvoor apart zette. En hij kreeg die functie. God riep hem, staat er bij name. Bezaleel, waar ben je? Ik zal jou vullen met de geest. En nou moet jij. En toen kreeg hij zijn opdracht. En hij kreeg een geest, staat er dan, van wijsheid, van kennis en inzicht. Moeten we maar goed onthouden, het was een technische jongen. We denken daar wel eens al, dat zijn mensen die horen er ook nog een beetje bij. Dat zijn toppers, blijkbaar. God vindt het de moeite waard, het moet niet zomaar die ark in elkaar geknutseld worden. Of die voorwerpen, die tafel, van de, dat zijn heilige voorwerpen. God zette dus mensen apart en die gaf hij dan de geest in het Oude Testament. Nou, dat deed hij eigenlijk in het Nieuwe Testament ook. Maar toen waren het wel een hele hoop tegelijk. Met Pinksteren wordt het arbeidsveld, het arbeidsterrein van de Heilige Geest uitgebreid. En alle mensen die het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, hebben aangenomen als hun verlosser, als hun zaligmaker. Op al die mensen valt de geest, wordt de geest van God uitgestort. Die mensen worden gevuld met de geest, vervuld met de geest van God. Die worden eigenlijk ook apart gezet, net zoals die Bezaleel. Apart gezet voor een hele bijzondere taak. Die Bezaleel kreeg niet zomaar die geest. Het was geen speelgoedje of zo. Maar het was de geest, de heilige geest van God. Die werd uitgestort op al Gods kinderen. En dan gebeurt er wat in Joël geprofeteerd wordt. Maar ik lees het even uit Handelingen 2. Dat is een prachtig gedeelte, daar wordt de profeet Joël aangehaald. Handelingen 2. Vers 17. Kijk, dat had ik nou even van tevoren moeten aanstrepen. En het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, tekenen op de aarde beneden. En dan zal het zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Nou, daar komen we straks nog op terug. De geest van God is dus voor al Gods kinderen. Bovendien geeft die geest van God nog iets extra's. Iets bijzonders aan elk apart. En de Bijbel spreekt daarover dan van gaven van de geest. Dat is een hele uitgebreide serie zou dat moeten worden. Dat wordt het dus vanmorgen niet. Maar ze worden genoemd in Romeinen 12 en in 1 Korinthe 12. Dat kunt u makkelijk onthouden. Romeinen 12, 12 discipelen, Romeinen 12 en 1 Korinthe 12. Mooi ezelsbruggetje. Dan worden de gaven van de geest genoemd. Ik noem even wat op. Profetie, het dienen, onderwijzen, vermanen, barmhartigheid, leiding geven, wijsheid, kennis, geloof, genezing, onderscheiden van geesten, tongen, vertolking van tongen. Dat alles door één en dezelfde geest, maar bijzondere gaven aan elk persoonlijk. En dat is eigenlijk heel mooi. Het is ook heel mooi om te ontdekken wat je gave is. We hebben een jaar of 8 geleden denk ik, in grote getalen ooit toen een studie gemaakt over de gaven van de geest om je eigen gaven te ontdekken. Dat is heel boeiend. Het mooie van zo'n gave is dat een ander hem vaak ontdekt bij je. Een ander ziet het bij jou. En dat is heel prachtig. Ik vind het ook zo mooi dat tussen deze gaven een gave staat waar we ons natuurlijk niet zo direct in eerste instantie naar uitstrekken. U denkt misschien van nou, hij staat er te spreken, zou hij de gave van spreken wel hebben? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik ben er wel voor gevraagd, dat weet ik wel. Ik zou het nooit gekozen hebben. En ik las deze week, en dat bemoedigde mij, Aad van der Zande, een artikel van hem, en sommigen van u hebben dat misschien ook gelezen. Hij stond op CIP, hij zegt, elke keer als ik moet spreken, dan denk ik, Heere God, dat kan ik niet. En hij heeft duizenden keren gesproken. En elke keer weer, Heer, dat kan ik niet. En elke keer als ik naar huis ga, schreef hij, wat jammer, het is alweer voorbij. En dat is ook zo. En toen zei hij, een gave die krijg je pas, en de kracht krijg je pas, als je achter de microfoon gaat staan. En je wilt hem altijd van tevoren hebben. En dat krijg je natuurlijk niet. Dat krijg je pas als je gaat staan in de bediening. Ik vond zo'n mooie gave die erin staat en daar heb ik altijd diep respect voor. De gave van het, weet je wat ik de mooiste vind? Het dienen. Dat is de mooiste gave, vind ik. Mensen die dienen, dat zijn prachtmensen. Dat zijn mensen die beschikbaar zijn om iemand anders of andere mensen dienstbaar te zijn. Ik denk wat geweldig dat erbij staat als een gave. Dat God blijkbaar mensen op het hart geeft en in het hart legt om iets te doen voor anderen. Wat een schitterende gave. Ook dat zou ik nooit uit mezelf gedaan hebben. Gave van dienen, hele bijzondere gave. En het is fantastisch om te ontdekken, mensen, wat je gave is. En dat je de kracht ook krijgt om dan die taak die daarachter ligt, om die te doen. Het is niet altijd makkelijk. De mooiste gave, wat ons het mooiste lijkt, dat is het moeilijkst. En we hebben het er gisteravond nog over gehad. Je gaat zelf, als je moet spreken, zoals nu ook weer, je gaat zelf eerst door een proces heen. Het is altijd een tijd van gebed, het is een tijd van huilen soms. Jezelf tegenkomen, klein worden. Want God is zo groot, zegt dat kinderlied. God is zo groot. En dan word je soms zo overweldigd door zijn grootheid en zijn liefde. Het is ook belangrijk, mensen, wat wij allemaal van de geest ervaren. En als het lukt, zou het mooi zijn dat nu even de beamer ervoor komt bij de volgende dia. Nog één verder. Juist. Dat zijn een viertal teksten die staan in Johannes 14, vers 16. Dat zijn teksten die de Heer Jezus heeft uitgesproken tegen zijn discipelen, vlak voor zijn lijden en zijn sterven. De Heer Jezus gaat hen bemoedigen. En met de woorden waarmee hij zijn discipelen bemoedigt, wil hij ook ons bemoedigen. De eerste staat in Johannes 14. De trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. Die Heilige Geest zal je dus te binnen brengen, wat ik je gezegd heb. Nou, een mooi voorbeeld uit de Bijbel vind je bij Petrus natuurlijk. Petrus, heel bekend, dat vond ik altijd zo'n mooie man, want daar leek ik wel een beetje op in die zin, dat Petrus sahin wevie. He, dan denk je, die Petrus loopt op water en dan zakt hij tot aan zijn kin in het water. En dat is typisch Petrus. Maar als hij de geest ontvangen heeft, Handelingen 2, en net meer te houden, dan moet je Petrus eens zien en dan preekt hij. Geen opleiding, maar hij spreekt gewoon de woorden die de Heer Jezus al lang van tevoren gesproken heeft. Maar nu de Heilige Geest in hem woont, kan hij dat blijkbaar op een rij zetten. En dat wordt een preek als nooit weer gehouden, denk ik, dat 3000 mensen spontaan zich laten dopen. Geweldig die preek van Petrus nadat hij de Geest van God heeft ontvangen. Een hele andere Petrus dan 50 dagen daarvoor toen hij zijn meester verloochende. Je kent hem niet terug. Ik moet aan een tweede voorbeeld denken. Dat is al, ik denk bijna 30 jaar geleden. Toen zat ik net in de broederraad. Bouke Liekelema, maar die zat er al eerder in. En Matten Winja. En ik moest er dan wel eens op bezoek. En dan ging ik dan wel eens met een van die twee, want die kende de kneepjes van het vak een beetje. Als ik dat zo even mag zeggen. En ik heb van Martin iets geleerd, Bouke. Ik weet niet of jij dat ook van hem geleerd hebt, maar ik wel. Dat als we dan weggingen, dan zei Bouke, heeft ik even een mooi bibelgedeelte opzocht dat we lezen kennen. Nou, en dan zei ik meestal ja, want ik ben een regelneef. Ik had dat allemaal, had ik wel wat, dat ik denk, nou ja, als we straks weggaan, dan heb ik wel een gedeelte. En dan zei Martin wel eens, moest net wedden. Hij zei, je moet luisteren. En vertrouwen dat de geest je ingeeft wat jij moet lezen. En dat heb ik moeten leren. Want toen moest ik zwemmen zonder bandje. En hij had gelijk. Hij had gelijk. Ik moest gewoon luisteren. En ik moest maar mijn oren te luisteren leggen naar wat die mensen zeiden en wat er in het gesprek naar voren kwam. Maar ook wat de geest je dan ingeeft om te lezen. En dan beleef je prachtige dingen. Het wordt een klein beetje zweverig dan. En daar moest ik aan wennen, moet ik u eerlijk zeggen. En toch heb ik het geleerd van hem en daar ben ik heel dankbaar voor. Hij zal je te binnen brengen. Als je daarop vertrouwt, dan zal hij je te binnen brengen. Achteraf heb ik soms wel eens versteld gestaan. Dan denk ik, ik heb toen dat en dat gezegd. En er komen ook wel eens mensen bij me. En mijn kinderen hebben dat ook wel eens gezegd. Hij zei toen dat en dat. Dan denk ik, hoe is het mogelijk dat ik dat gezegd heb? Hoe kwam ik erbij? Heb ik me vaak afgevraagd. Dat is het leren vertrouwen op God en op zijn woord en ook op de Heilige Geest. Dat is een persoon die in je woont. Geen spektakel, maar luisteren. Heel rustig, net als met die liederen, luisteren. Tweede, wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Dat woord trooster wat hier staat, ik geloof dat dat de enige keer is dat het in de Bijbel staat, daar staat het woord parakleet. Advocaat. De advocaat komt. De Geest van God. En die zal van mij getuigen, van de Heer Jezus getuigen. En dat woord dat geldt natuurlijk voor de Joden. Die Christus hebben gekruisigd. De mensen die hem niet begrepen hebben. Maar de Geest van God zal het hen duidelijk maken. En die Geest van God zal het ook ons duidelijk maken. Die Geest van God zal het woord aan ons verklaren. En ik denk dat we dat allemaal wel eens ervaren hebben. Dat je een Bijbelgedeelte las op een gegeven moment. En plotseling dan zeg je, wat las ik nou? En heb je het al 10 keer gelezen. En dan plotseling gaat dat woord voor je leven. Of staat er iets heel bijzonders terwijl je het al kende. Ik had dat met die tekst van Johannes 3 vers 16, die plotseling voor mij ging leven toen ik hem voor de zoveelste keer las, dat daar staat dat God de wereld zo lief had. Ik dacht altijd dat hij alleen van mij hield als kind van God, maar hij had de wereld lief, hebben we vorige keer bij stilgestaan. Dat was voor mij een eye-opener, God houdt van de mensen, van de wereld. Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Dat konden de discipelen ook niet. Maar wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij je de weg wijzen naar de volle waarheid. En die Geest, punt 4, zal niet van zichzelf spreken. De Geest spreekt niet over zichzelf. Maakt zichzelf ook niet spectaculair, maar die Geest spreekt over Jezus. En als er iemand is die niet over Jezus spreekt, is het niet van de Geest. De Geest spreekt over Jezus Christus en die gekruisigd. Al wat hij hoort, die Geest, zal hij spreken. Dat is net als de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt ook, ik zal u bekendmaken wat ik van de Vader gehoord heb. En de Geest zal ook getuigen van wat hij hoort. En hij zal ons ook de toekomst verkondigen. Met andere woorden, samenvattend deze teksten. Is het de Heilige Geest die ons duidelijk gaat maken, de schrift? Is het de Geest die ons Christus leert kennen? In zijn volle diepte en zijn volle omvang. Die ons God de Vader doet leren kennen. En het is ook de Heilige Geest die ons de toekomst vertelt. Wat door Daniël, maar ook door Johannes moest worden opgeschreven in Openbaringen. Is dat dan belangrijk voor mij? Ja, dat is belangrijk. Als ik een kind van God ben, dat is mooi. Maar als ik weet dat niets God uit de hand zal lopen. En dat de hele wereld vast ligt in zijn hand. En dat het uitgaat naar de geweldige finale van Christus' wederkomst. En van de opname van de gemeente. Dat is een doel waar we heen gaan, mensen. Daar gaat het om. Om eeuwig bij hem te zijn. Dat is de Geest die je dat leert. En ik hoop dat u daardoor bemoedigd wordt in uw leven. Nou, over deze 4 teksten kun je 4 keer preken, dat doe ik dus niet. Maar Johannes 4 tot 16 zijn bijzonder hoopgevend en moedgevend voor ons. Dat God bij ons is door zijn Heilige Geest. En hij wil je de weg wijzen. Tot slot. Tot slot wil ik nog even spreken wat ziet, want we leven hier nog. En straks ga je naar huis en morgen zit je op je werk. En dan denk ik, en wat ziet men er nou van? Want God is geest en de Heilige Geest is een geest die in je woont. En wat heeft de wereld daar nou aan? Een mens wordt wel eens vergeleken in de Bijbel met een boom. Ik heb daar alles over gepreekt. Aan de hand van een van de psalmen over een palmboom. Die vrucht draagt. Je kunt zeggen van een boom, het is een mooie boom. Hij heeft een mooi blad. En hij geeft schaduw. En zo in de herfst dan valt het blad. En volgend jaar krijgt hij weer blad en dan zeg je een mooi boompje. Maar als een appelboom alleen maar blad heeft en geen vrucht, dan zeg je op laatst een waardeloze boom, weg ermee. En als een kastanjeboom geen kastanjes voortbrengt, is het geen kastanjeboom meer. En als ik als mens geen vrucht voortbreng, dan ben ik eigenlijk een waardeloos mens geworden. Toch? Want God geeft zijn geest aan jou en mij hier en nu. Wat is nou die geest? Wat is nou de vrucht van die geest? Je mag wel doorklikken. Hij staat er. Ik heb een palmboompje gebietst. Je moet toch een soort boom. En ik heb de vrucht van die geest, heb ik erbij gezet. U mag wel even lezen. In de Galaten gaat hij ook in deze volgorde rond. Beginnen bij liefde en eindigt bij zelfbeheersing. Vrucht van de geest. Dan denkt u natuurlijk, nou, ach, dat is lekker mooi. Ik ga een hart vol liefde, want ik hou van de Heer Jezus. Dat doen we allemaal, hoop ik. Ik hoop dat we al een God lief hebben en de Heer Jezus lief hebben. Maar lieve mensen, die broeders en zusters in de vervolging, daar hebben we het op de huiskring over gehad de afgelopen week. Die mensen die vervolgd worden in Noord-Korea, als die mensen een bijbeltje zouden hebben, stiekempjes, en stiekem thuis gaan lezen, en stiekem thuis gaan bidden. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat er dan niets gebeurt. Als je dat allemaal heel stiekempjes houdt en zegt, ja, ik heb u lief, Heer. Maar de geest van God en de vrucht van de geest van God is liefde. En die andere dingen ook. En die liefde, dat is dezelfde liefde die God heeft. Daar staat in de grondtekst agape. Dat is niet gewoon de liefde van ik hou van jou, want jij bent zo'n leukert. Dat is liefde onderling. Als man en vrouw. Als ouders en kinderen. Als mensen die van elkaar houden, als vrienden. Dat is ook liefde. Maar dat is geen agape liefde. Dat is heel andere liefde. Agape liefde is liefde die geeft terwijl die ander het niet verdient. Liefde die God heeft. Waarom moet ik die dan hebben? Nou, je hebt de geest van God gekregen. En God houdt van die mensen. En ik moet dus ook van die mensen om me heen houden. In die zin dat ik hen lief heb. In die zin dat ik bewogen ben met hen. In die zin dat ik weet dat ze verloren zijn als ze zich niet tot God bekeren. Kijk, en nou komen we op glad ijs. Want als je dat gaat doen in sommige landen, dan loop je gevaar. Als je dat gaat doen in Noord-Korea, ik denk dat ze je dan oppakken. Liefde, vrucht van de geest. Hoe zit het met jou? Hou je van de mensen om je heen die God niet kennen? Ben je ook bewogen met hen? En denk je van, wat kan ik voor ze doen? Blijf je bidden voor je mensen, de mensen daar. Je chef, of je personeelslid, of Je buurman, of je kind, je kleinkind misschien wel, of je ouders. Blijven bidden, niet stoppen na een paar jaar, maar blijven bidden. Gewoon volhouden. Zolang je hier bent, laten zien en uitspreken dat je van hen houdt. Die liefde is zichtbaar. En de blijdschap is zichtbaar voor jou. En de vrede en de vriendelijkheid, dat kunnen mensen zien aan jou. Dit kun je nooit verstoppen. Want als je niet... Waar moet je heen, hè? Als je geen geduld hebt en altijd zit te schelden omdat jij zo'n haast hebt, ik zou het zelf kunnen zijn. En je goedheid en je zachtmoedigheid en je zelfbeheersing. Mensen, dat gaan ze zien van jou op je werkvloer. Dat gaan ze zien, dat valt op den duur. En als je kinderen niet meer thuiskomen, blijf van ze houden. Ik heb ooit eens met een broeder gesproken, die lag met alles, al zijn kinderen overhoop. Die kwamen niet meer thuis. En toen zei hij, ik heb het aan God gegeven. Ik geloof dat hij zei, ik heb het aan de Heer gegeven. En nou moet hij het maar weten. Toen zei ik tegen hem, ja, maar zo werkt dit niet. Vrucht van de geest is liefde. Jouw bloedeigen kind. Je moet je lief houden, lief hebben. En je moet hem lief blijven houden, zolang je leeft. Met de liefde van de Heer. Of die nou wel of niet tot geloof komt, liefde. En blijdschap en vriendelijkheid. Ik denk wel eens, die blijdschap, dat het aan de wollen zongen. Die blijdschap is zo mooi naar buiten toe. En als we de geest wat wegdrukken in ons leven, en die geest die verdrijven we naar de uithoek van ons geestelijk bestaan, dan komt er ook geen vrucht tussen. En die wordt niet zichtbaar, dat is jammer. Want jij bent misschien al niet zo'n prater en ik ook niet. En dan moeten ze het misschien wel van mijn blijdschap hebben. Van mijn blij gezichtje. Of van de hoop die er in mij is. Dat ik de moed niet opgeef. En van mijn vriendelijkheid, laat het maar opvallen, mensen. En als mensen dan zeggen, je bent heel anders dan vroeger, dan zeg je yes. En dan kun je praten. Ik ben vroeger als vroeger. Ik heb Jezus leren kennen. En die heeft mij veranderd. En dan kun je misschien, desnoods kun je dan ook nog eens iets zeggen. Desnoods, zei Augustinus, kun je ook nog spreken. Ik hoop, mensen, dat de liefde van God in ons hart zal wonen. En ik hoop dat de blijdschap van je behoud, de blijdschap van de genade die je hebt ontvangen, dat je deel mag zijn en dat van je gezicht zal afstralen naar buiten toe. Nog even aan het slot iets afgrijzelijks. Weet je, als je niet de vrucht van de geest hebt, als die niet zichtbaar wordt, dan is het toch goed, ik heb hem niet op de beamer gezet, want ik denk dat het voor jullie niet geldt. Maar als de geest niet in je woont, dan leef je nog volgens Galaten 5, volgens de begeerten van je vlees. En ik wil het toch noemen. Opdat je niet verbaasd bent hoe de wereld is. Want de wereld is anders. Oh, er zijn ook goede mensen op de wereld natuurlijk. Maar de wereld, en Galaten 5, die heeft ook vrucht van hun leven. Ik noem ze op: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, jaloezie, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, staat er dan bij. Dat is de wereld om ons heen. En van die wereld zou ik moeten houden. niet van die zonde, maar wel van die zondaar. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Ik denk wel eens in de Crystal Cathedral wenst men elkaar altijd welkom met de uitspraak: God loves you and so do I. En ik dacht vroeger ook altijd, nou ja, dat is dan zeg je, dat is je dan maar. Maar sinds ik weet wat de liefde van God inhoudt, vind ik dat een hele diepe. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, dat is heel diep. God houdt van je. Ik ook. Zullen we dat zingen? Naar u uitspreken, Heere, dat omdat we u kennen, dat we van u houden. En omdat we hebben ontdekt, Heere, uw grote liefde voor ons. Wij die zondaren waren, wij die ons van u hadden afgekeerd. Maar door uw grote genade hebt u ons geroepen, Heere, en daar zijn we u dankbaar voor. En we willen uitspreken, Heere, dat we ook van u houden. En we willen bidden, Heere, dat u veel van uw liefde laat zien in ons leven en door ons leven heen. We willen bidden dat uw geest, Heer, in ons krachtig zal werken, opdat het zichtbaar zal worden in onze omgeving, dat we kinderen Gods zijn en we zijn het ook. Heere, we bidden om uw zegen. En we willen zo ook uitspreken, broeders en zusters, dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zal zijn, totdat Hij komt en Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.